Laten wij het woord van God openen in Romeinen hoofdstuk 14. Romeinen hoofdstuk 14. Zoals in de nieuwsbrief, de laatste nieuwsbrief stond, wil ik een serie preken houden over de praktische Paulus. Sommigen van ons zullen zich herinneren dat ik jaren geleden ook daarover gepreekt heb. We hebben het overlegd en het leek ons goed om deze serie te herhalen met wat veranderingen uiteraard, met wat uitbreidingen. En de eerste preek in deze serie gaat over Romeinen 14. Het thema wat we zo boven de preek schrijven is: wat als wij verschillende keuzes maken? De praktische Paulus. Paulus geeft ons raadgevingen hoe wij hiermee om moeten gaan. Laten wij het hoofdstuk samen lezen. Ik zal heel wat keren moeten verwijzen naar dit hoofdstuk, dus ik zal rustig lezen en dan kunnen we hopelijk goed tot ons door laten dringen wat er staat. En het woord van God spreekt als volgt: aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden. De een gelooft wel dat hij alles eten mag, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel. Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard. Wie bent u dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen Heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden. De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere. En wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere. Wie eet, eet voor de Heere, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heere, en ook hij dankt God. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heere. En als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden, dat hij zowel over doden als levenden zou heersen. U, echter, wat oordeelt u uw broeder, of ook u, wat minacht u uw broeder? We zullen toch allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er staat geschreven: zo waar als ik leef, zegt de Heere, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden. Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit: de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. Ik weet en ben ervan overtuigd in de Heere Jezus dat niets in zichzelf onrein is. Alleen voor hem die van mening is dat iets onrein is, voor die is het onrein. Maar als uw broeder om wat u eet bedroefd wordt, dan wandelt u niet meer naar de liefde. Richt door uw eten niet hem te gronden voor wie Christus gestorven is. Laat dan het goede dat u bezit niet gelasterd worden, want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Want wie Christus in deze dingen dient, is wel behagelijk voor God en in achting bij de mensen. Laten we dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Breek niet om wat u eet het werk van God af. Alle dingen zijn wel rein, maar het is zondig voor hem die door wat hij eet aanstoot geeft. Het is goed geen vlees te eten, geen wijn te drinken en niets te doen waaraan uw broeder aanstoot neemt, waarover hij struikelt of waarin hij zwak is. Hebt u geloof, heb dat bij uzelf voor God. Zalig die zichzelf niet oordeelt in wat hem goed dunkt. Wie echter twijfelt als hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En alles wat niet uit geloof is, is zonde. Tot zover de lezing van de schrift. De tekst die ik als kerntekst voorlees is hoofdstuk 14, vers 17. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Zoals gezegd, het thema is: wat als wij verschillende keuzes maken? Dat speelde in de tijd van Paulus, dat speelt ook nu. De een doet sommige dingen wel en de ander doet ze niet. Hoe gaan wij daar samen mee om? Ik heb vier gedachten, vier punten. Ten eerste letten we op het verschil. Waar ging het toen over? Waar kan het nu over gaan als er verschil in de christelijke gemeente is? Ten tweede, geloof. Paulus houdt het dicht bij onszelf. Wat leeft er in ons hart? Het belang van het geloof. Ten derde, de vrijheid. Het blijkt dat dan in het gedrag behoorlijk veel vrijheid mogelijk is, de christelijke vrijheid. En ten vierde, aanstoot. Daar gaat dit hoofdstuk uiteraard ook over. Wat betekent dat nu voor het hart van de ander? Dus de vier punten zijn verschil, geloof, vrijheid, aanstoot. Wat als wij verschillende keuzes maken, gemeente? Dat is het thema vanmorgen. Onze eerste gedachte is verschil. Ja, wat mag er volgens de Bijbel nu wel en wat mag er nu niet? Dat is een vraag die altijd op veel belangstelling en aandacht kan rekenen. En waar de antwoorden ook verschillend op zijn. Wat mag er nu volgens de Bijbel wel en wat mag er niet? Als ik wat voorbeelden noem vanmorgen, dan is het zeker niet volledig en misschien ook niet altijd de beste voorbeelden. Maar ik wil wel een paar voorbeelden noemen om het duidelijk en concreet te maken. Denk eens aan kleding. Welke kleding, welke kleurkleding mag er wel en niet volgens de Bijbel? Welke kleding is passend voor jongens en welke voor meisjes, voor vrouwen? Ja, daar zijn niet alle antwoorden gelijk op. Mag je wel of niet alcohol gebruiken? Een paar weken geleden hebben we in de prediking daar over nagedacht. Er is verschil van mening over het antwoord op die vraag. Mag je films kijken als christen? En zo ja, welke films? Mag je gamen of niet? Die vragen krijgen de ouders. Die vragen die krijgen we op catechisatie. Die vragen worden op de jeugdvereniging gesteld. Waarom mag je nou niet? Vul maar in. Waarom moet ik nou? Vul maar in. Verschil. Het kan ook in de gemeente zelf spelen. Daarover gaat dit hoofdstuk allereerst. Dat je als gemeente, als christelijke gemeente, verschil hebt van inzicht over een aantal punten. Het hoofddeksel, een punt waar we als Laankerk een paar jaar geleden uitvoerig over hebben nagedacht. En waar de meningen ook in onze gemeente nog steeds over verschillen. Zondagsbesteding. Wat doe je wel op zondag? Wat doe je niet op zondag? Ga je één keer naar de kerk? Ga je twee keer naar de kerk? Ja, zegt de Bijbel daar wat over? Wat zingen we in de diensten? Mag je alleen psalmen zingen? Mag je ook gezangen zingen? Welke vertaling gebruiken we? Lezen we de Statenvertaling of de Herziene Statenvertaling? Nou, we voelen aan, gemeente, dit zijn dingen die heel concreet zijn en waar je niet zomaar allemaal op dezelfde lijn komt. Daarmee verschillen we ook niet van Paulus in zijn tijd. Paulus schrijft een brief aan de gemeente van Rome. En hij gaat hier in hoofdstuk 14 en eigenlijk ook nog wel vers 1 tot en met 7 van hoofdstuk 15 in op de verschillen die er in die gemeente bestonden. Nou, er waren nogal wat verschillen daar. Ik denk dat de verschillen in de gemeente van Rome groter waren dan hier in de Laankerk. Moet je voorstellen, zo'n wereldstad waar een deel van de mensen een Joodse achtergrond heeft, thuis is in religieuze wetten en gewoonten. Een deel van de mensen is heidens opgevoed, deed alles wat God verboden had. En dat komt samen door geloof en bekering in dezelfde gemeente. Maar ja, logisch dat mensen verschillend in het leven staan, een andere levensstijl hebben. En dat geeft ook wel wat spanning en dat geeft frictie. Als we dit hoofdstuk doorlezen, kunnen we tenminste drie dingen vinden waarover concreet verschil van mening was. Vers 1, vers 2, de een gelooft wel dat hij alles eten mag, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel. Dat ging over het eten van vlees. Sommige mensen zeiden, dat doe ik niet, dat mag niet. Die waren uit religieuze, uit godsdienstige overtuiging vegetariër. Vers 5 zegt dat ze ook verschilden van inzicht over de feestdagen, de Joodse ceremoniën, de Sabbat. De een achtte ene dag boven de andere dag, maar de ander achtte al de dagen gelijk. Vers 21 heeft het over wijn drinken. Het is goed geen vlees te eten, geen wijn te drinken. Dus we vinden zo al in dit hoofdstuk drie verschillen waarover spanningen waren. De een deed het wel en de ander deed het niet. Dat gaf verwijten. Lees maar mee in vers 3 en vers 10. Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. Ja, dus er waren twee groepen van mensen. En de ene die dingen niet deed, die veroordeelde de groep die het wel deed. Die zeiden, jullie doen dingen die God verboden heeft. En omgekeerd, die mensen die de dingen wel deden, die minachten de anderen. Die zeiden, ja, jullie leven zo streng en wettisch en bekrompen en zo. Minachting. Vers 10. U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zouden zeggen, die ene groep hè, die de dingen niet deed, die waren wat strenger, wat zwaarder. En die andere mensen waren wat losser in de levensstijl, wat lichter. Die vonden dat het allemaal wel kon en mocht. Als we die lijn nu doortrekken naar onszelf, hoe lezen wij dan dit hoofdstuk? Hoe kunnen wij dit deel van het woord van God op onze eigen situatie toepassen? Nou gemeente, dat hoort denk ik ook wel een stukje bij het preken, om te zien dat dit hoofdstuk verschillende accenten vindt. Laat ik er drie noemen. Als we zo om ons heen kijken, dan zijn er nogal wat mensen in de kerk die zich op Romeinen 14 beroepen. En de uitkomst is niet altijd gelijk. Sommige mensen zeggen, nou, als ik Romeinen 14 lees, dan maakt het gewoon niet uit wat je doet, want het gaat gewoon over middelmatige zaken. Ja, dat laatste klopt. Middelmatige zaken. Dat zijn dingen die niet geboden zijn, die niet verboden zijn, en waar de Bijbel eigenlijk niet uitvoerig wat over zegt. Middelmatige zaken. Het is waar, de Bijbel verbiedt helemaal niet om vlees te eten en de Bijbel verbiedt niet om wijn te drinken en de Bijbel zegt ook dat de Joodse Sabbat tot een einde gekomen is en dat christenen die niet meer hoeven te houden. Middelmatige zaken. Maar de reactie die je dan vaak daarbij hoort is dat mensen zeggen, waar maak je je nou druk om, hè? Het zijn toch maar middelmatige zaken. Laten we ons met elkaar richten op de dingen die echt belangrijk zijn. Dit zijn dingen waar de Bijbel eigenlijk niks over zegt. Kom op, waar geven we onze energie toch aan? Niet over hebben. Belangrijke dingen, dat moet in het middelpunt staan. En ja, ze zouden zich kunnen beroepen op vers 1, om niet over meningsverschillen te strijden. En toch, gemeente, is me dat wel wat te kort door de bocht. Want als het allemaal zo onbelangrijk was, waarom heeft Paulus dan meer dan een volledig hoofdstuk hieraan gewijd? Paulus vindt het zo belangrijk dat hij er uitvoerig over nagedacht heeft en er uitvoerig over schrijft. En moet u eens meelezen in vers 15. Maar als uw broeder om wat u eet bedroefd wordt, dan wandelt u niet meer naar de liefde. En dan komt het, richt door uw eten niet hem te gronden voor wie Christus gestorven is. Nou, dan kunnen we toch niet meer zeggen dat dit onbelangrijk is, hè? Paulus zegt, je kunt de mensen mee te gronden richten. En vers 20, breek niet om wat u eet en het werk van God af. Dus je kunt echt dingen stuk maken, je kunt ze breken, je kunt het werk van God afbreken. Dus het is allemaal niet zo onbelangrijk. En ook als er verschillen bij ons hier in de gemeente zijn, kunnen die verschillen wel degelijk heel belangrijk zijn. Dus dat is één mogelijke reactie, dat mensen zeggen het is maar middelmatig en het maakt eigenlijk niet uit wat je doet. Dat is te kort door de bocht. Dat is een andere reactie en mensen kunnen zeggen, nou, ieder beslist gewoon voor zichzelf, houd het bij jezelf en laat andere mensen gewoon vrij. Ook deze mensen beroepen zich uiteraard op dit hoofdstuk, bijvoorbeeld op vers 4. Wie bent u dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen Heer aan. Vers 5, vooral het slot, laat iedereen zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. En zo zijn er meer teksten in dit gedeelte. Vers 12, zo zal dan u ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Dus die mensen hebben wel een punt, houd het bij jezelf. En toch, gemeente, is me dat ook niet, is dat volgens mij niet de volledige waarheid. Waarom niet? Het kan zo slapjes worden. Ieder doet gewoon wat hij zelf wil. En ja, doe maar wat je eigen geweten, je eigen gemoed jou ingeeft. En voor we het weten leven we als gemeenteleden langs elkaar heen. Terwijl Hebreeën 10 zegt dat wij acht moeten geven op elkaar, elkaar moeten vermanen en aanspreken en aansporen. Dus laten wij Romeinen 14 niet gebruiken als een hoofdstuk om te zeggen, nou, ieder moet het zelf maar uitmaken en je hebt die vrijheid. Dan wordt het een soort moderne tolerantie en eigenlijk onverschilligheid. Ieder leeft op zijn eigen manier, ieder maakt zijn eigen keuzes. En we moeten vooral niet met elkaar ons inlaten en ons met de ander bemoeien. Het is waar, geen veroordeling, geen verachting. Maar in vers 15 zegt Paulus dat wij... Over de liefde. Dat de liefde centraal moet staan in het onderlinge contact. Dus geen veroordeling, geen minachting, maar wel liefde. Vers 19 zie ik staan, laten we dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Dus dat is belangrijk, dat we niet onverschillig zijn. Nou, dus nog een derde benadering. Mensen die lezen Romeinen 14 en die zeggen, ja, je mag geen ergernis en geen aanstoot geven. En ook deze mensen beroepen zich op bijvoorbeeld vers 13. Oordeel liever dit, de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. Dus mensen kunnen ook dat vooral benadrukken. En ze zeggen dan, nou pas je gewoon aan. Hè? Pas je aan. Aan de meerderheid van de gemeente bijvoorbeeld. Of pas je aan de achterban, zoals we dat wel noemen. Voeg je gewoon, dit zijn de regels van de groep. En leef gewoon zo aangepast en zo netjes en zo onopvallend mogelijk. Want je mag geen aanstoot geven. Deze benadering komt met regelmaat voor. Je ziet dat nog wel gebeuren in christelijke gemeenten. Dat er een paar mensen zijn, laten we zeggen, zo kunnen we dat voelen, hè? Een paar van die ouderwetse mensen die alle veranderingen en verbeteringen tegenhouden. En die dan hun zin en wil opleggen en dan moet de rest zich maar voegen, want He, je mag geen aanstoot geven en je mag geen ergernis geven. Ja, zou dat dan de betekenis zijn? Ook dat kan niet de volledige waarheid zijn, gemeente. Want he, als je dit hoofdstuk leest, Paulus wil alle verschillen niet wegwerken en onder het vloerkleed krijgen, maar hij vraagt juist ruimte voor de verschillen. Nou, onze eerste gedachte, de verschillen. We lezen Romeinen 14. En hoe vinden we nu echt de kern van dit betoog van Paulus? Daarvoor gaan we naar onze tweede gedachte, geloof. Wat mij is opgevallen, gemeente, toen ik dit hoofdstuk opnieuw heb gelezen en overdacht, is dat Paulus niet zozeer aandacht vraagt voor ons gedrag, maar voor ons hart, voor ons geloof, voor onze overtuiging. Iets van onszelf. Lees maar mee in 5, vers 5, het slot. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. In zijn eigen geest, hè? Bij jezelf, jouw eigen hart en innerlijk. Vers 12. Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven. Vers 14. Ik weet en ben ervan overtuigd. Nog een keer dat woord overtuiging. Geloof. En dan sluit dit hoofdstuk ook mee af in vers 22 en 23. Hebt u geloof, heb dat bij uzelf voor God. Zalig die zichzelf niet oordeelt in wat hem goed dunkt. Wie echter twijfelt, hè, dus wie dat geloof, wie die overtuiging niet heeft, die is veroordeeld. Omdat hij het niet uit geloof doet. En alles wat niet uit geloof is, is zonde. Wat zien wij, gemeente? Paulus stelt in Romeinen 14 het geloof centraal. En dat is natuurlijk niet zomaar. Romeinen 14 staat in het Bijbelboek Romeinen. Ja. En we beginnen nu bij hoofdstuk 14 te lezen. Maar wij moeten wat daarvoor staat in al die hoofdstukken natuurlijk niet vergeten. En wat heeft Paulus gezegd? In hoofdstuk 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dat het door het geloof is. Dus daar grijpt hij op terug. Hij wil dus, als wij nadenken over verschillen in de gemeente, als wij nadenken over ons gedrag, over onze keuzes, over onze levensstijl, wil hij dat wij teruggaan naar het hart van het evangelie en stelt hij de vraag of wij geloof hebben. Zo vaak vergeten we dat. We beginnen over een christelijke moraal, over een christelijke levensstijl, over een christelijke ethiek, wat mag er wel, wat mag er niet, zonder geloof. Maar dat kan niet, dat mag niet. Paulus geeft hier geen algemene gedragsregels en zegt als je dat gedrag nu maar aanhoudt, dan ben je christen. Maar hij gaat terug naar ons hart, naar onze overtuigingen, naar onze eigen geest. En hij stelt de vraag, wat geloof je nu? Wat motiveert jou om dingen wel te doen of niet te doen? Waarom doe je sommige dingen juist wel en waarom doe je sommige dingen juist niet? Hij stelt die vraag aan mensen die geen vlees eten en aan de mensen die het wel doen. Aan mensen die geen wijn drinken en aan mensen die wel wijn drinken. Waarom drink jij wijn? Waarom drink jij geen wijn? Waarom houd jij de Sabbat? Waarom houd jij de Sabbat niet? Vertel eens, wat geloof jij daarover? Wat motiveert jou? Wat beweegt jou? Dus gemeente, dat is eigenlijk de tweede gedachte. Hè? Voordat wij die vraag aan andere mensen stellen, stellen we hem ook aan onszelf. Twee dingen, wat geloof ik? En wat motiveert mij? Nou, Paulus geeft antwoord. Hij zegt, een christen gelooft, vers 3 het slot, een christen gelooft dat God hem heeft aanvaard. Een christen gelooft, vers 8, het slot, of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere Jezus. Kijk, dat is de rechtvaardiging door het geloof. God heeft mij aanvaard door het geloof in de Heere Jezus Christus. Romeinen 8 is er geen verdoemenis voor degene die in Christus zijn. Romeinen 5 vers 1, wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God. Romeinen 3, de rechtvaardigheid die uit het geloof is. God heeft ons aanvaard. Waar zijn wij eigenlijk zeker van? Waar zijn wij van overtuigd in onze geest dat God ons heeft aanvaard? Dus als wij onze keuzes gaan maken, waarom doe ik dingen wel of niet, is dat niet omdat wij hopen dat God ons dan aanvaardt. Nee, zegt de gelovige, ik ben aanvaard in de Heer Jezus Christus. Daar ben ik diep van overtuigd. Dus dat is het eerste wat een christen gelooft. Hij is door God aanvaard. En het tweede is, maar waarom doe je dan sommige dingen wel en waarom doe je sommige dingen niet? Waarom maak je jouw keuzes? Wat motiveert jou? Vers 7. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf. Niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heere. Voor de Heere Jezus is dat. En als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Waarom doe ik sommige dingen? Dat is niet omdat ik bang ben voor de reactie van mensen om mij heen. Dat is niet om andere mensen te pleasen. Dat is niet omdat ik onnadenkend gewoon de meute volg. Nee, ik doe dat omdat ik voor de Heere leef. Omdat ik hem navolg. Omdat mijn leven van Christus is. Wat motiveert mij? Ik wil volgeling van Jezus zijn. En ik weet dat hij mij zal oordelen. Vers 10. We zullen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Ik zal daar heel persoonlijk staan, vers 12. Dus ik maak mijn keuzes en ik denk aan de Heere Jezus. En ik denk aan wat hij ervan vindt en hoe hij ervan oordeelt. En daarom doe ik dingen wel en doe ik dingen niet. Nou, dat is onze tweede gedachte, gemeente. En we slaan dit punt zo gauw over, hè. We beginnen meteen met de vraag, wat mag er wel, wat mag er niet? Wat is het gedrag dat ik moet vertonen? Wat is er goed, wat is er fout, wat is er licht, wat is er zwaar? Nee, zegt Paulus, terug naar jezelf. Wat geloof je nu? Ik stel de vragen, geef me antwoord voor jezelf op deze vraag. Wat geloof ik? Waar ben ik in mijn geest echt van overtuigd? Ben je ervan overtuigd dat God jou heeft aanvaard? Geloof je dat? Kun je zeggen, er is voor mij geen verdoemenis. Ik heb vrede met God. Kun je zeggen dat het koninkrijk, vers 17 is dat, het koninkrijk van God is voor mij gerechtigheid. Het werk van de Heer Jezus. En vrede met God. En blijdschap in de Heilige Geest. Geloof je dat? Ben je daarvan overtuigd? En als er dan dingen zijn waar verschil van mening is en waarin je je eigen keuze moet maken. Waarom maak je je keuze? Zeg je, ik doe dat omdat ik voor de Heer Jezus wil leven. Ook in die kleine onbelangrijke dingen, die middelmatige zaken, ja, ook daarin. Ik doe dat omdat de liefde voor de Heer Jezus mij motiveert. Ik ben niet meer van mijzelf, ik ben van Hem. Ik leef niet meer voor mijzelf, ik leef voor Hem. Gemeente, als dit er niet is, is het zonde. Zo stopt dit hoofdstuk, hè? Als dit er niet is, is het zonde. Zonder geloof is het zonde. Dan is het niet meer middelmatig, dan is het niet meer onbelangrijk, maar dan is dat verschrikkelijk. Alles wat niet uit zo'n geloof is, is zonde. Nou, daarom is dat tweede punt zo belangrijk. Het geloof. Ons eigen hart. We gaan naar onze derde gedachte. Vrijheid. Paulus gaat ervan uit, gemeente, dat noemen wij het oordeel van de liefde, dat deze overtuigdheid en deze motivatie bij alle mensen in de gemeente van Rome te vinden is. Niemand, zegt hij in vers 7, niemand van ons leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Wij leven voor de Here, wij zijn van de Here. Dat is zijn houding. Allemaal, zegt hij, willen wij onze keuzes maken voor Christus. En dan maken we verschillende keuzes. Ja, de een die drinkt wel wijn en de ander niet. De een eet wel vlees en de ander niet. De een houdt bepaalde dagen wel en de ander niet. En Paulus zegt, het is allemaal goed. Het is allemaal goed. Want de een die doet het wel en hij dankt God. En de ander doet het niet en die dankt ook God. Nou, daar gaat het om, gemeente. Paulus is helemaal niet zo geïnteresseerd in ons gedrag. Hij is geïnteresseerd in ons geloof en in onze motivatie. Als dat maar goed zit, als je God er maar voor kan danken, zegt hij, dan mag er vrijheid zijn, onze derde gedachte. Als wij Romeinen 14 lezen, gemeente, dan blijkt er veel meer vrijheid voor christenen te zijn dan wij vaak denken. De Bijbel verbiedt helemaal niet zoveel. De Bijbel geeft heel veel ruimte. Die mensen die wel vlees gingen eten, die wel wijn dronken. De mensen die zeiden, ik hoef die feestdagen van de Joden niet meer te houden. Die hadden gelijk. Die hadden gelijk, vers 14. Ik ben ervan overtuigd in de Heer Jezus dat niets in zichzelf onrein is. Ze hadden het gelijk aan hun kant en daarom worden zij de sterke in het geloof genoemd. Dus er mag heel veel. En laat ik een aantal voorbeelden geven voor vandaag. De dag nu. Wat mag er allemaal? Wat mag er niet? Wat verbiedt de Bijbel? Wat gebiedt de Bijbel? Ik grijp even terug op het voorbeeld dat ik eerder noemde. Het hoofddeksel van meisjes en vrouwen in de eredienst. Gebiedt de Bijbel dat? Nee, daar is vrijheid in. Kijk maar om je heen, je ziet het in de gemeente. Maar wat nu als iemand in ons midden zegt, ik wil een hoofddeksel op om daarmee Christus te eren? Natuurlijk, gemeente. Dat is toch prachtig als iemand zo de dank en de toewijding aan de Heer Jezus wil uitdrukken. Als iemand daar Christus voor dankt, vers 6. Dan gaan wij dat toch niet minachten of veroordelen. Kun je nu beter de Statenvertaling lezen of de herziene Statenvertaling? Wat zijn daar al een woorden aan gewijd? Paulus, gemeente, zou zeggen, lees je Bijbel, welke vertaling je wilt, en dank God dat je een vertaling hebt. Dank hem ervoor. Dat het je helpt in de toewijding aan de Heere Jezus. Moet je nou één keer of moet je nou twee keer per zondag naar de kerk? Ja, de Bijbel zegt dat nergens, dat twee keer moet. Er zijn heel veel christenen in de wereld die één keer gaan. Maar, denk ik dan, als je nu zoals de tekst dat zegt, vers 7, niet voor jezelf leeft, maar voor Christus, dan kom je naar beide diensten. En dan dank je ervoor dat het kan. Zijn er bepaalde kledingvoorschriften waar wij ons aan moeten houden? Zegt de Bijbel wat over spijkerbroeken en korte rokjes? Nou, niet rechtstreeks uiteraard. Maar waarom maak je je keuzes? Omdat je voor jezelf leeft? Of omdat je voor Christus wilt leven? Laten wij doen, vers 19, wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Vers 16, laat dan het goede dat u bezit niet gelasterd worden. Ga niet om een rechtstreeks verbod. Het gaat om ons hart, onze motivatie. Hoeveel geld moeten we geven, gemeente, van onze inkomsten? Moet je 10% van je salaris geven? Nee, dat is helemaal geen verplichting. God heeft ons geld echt niet nodig. Maar als God jou heeft aanvaard. Als je gekocht bent met het bloed van Christus. Als je van de verdoemenis bent verlost. Ja, dan wil je toch niet voor jezelf leven en je geld voor jezelf houden. Maar dan wil je dat toch besteden voor hem. Mag je als, nog zo'n vraag. Zometeen hou ik op hoor. Nog zo'n vraag. Mag je als christen films kijken? Mag je gamen? Mag je achter Netflix? Nou zeker doen als het jou helpt in je toewijding aan de Heer Jezus. Maar als dat nou niet zo is. En als het eigenlijk, om eerlijk te zijn, iets is waarin je vooral voor jezelf leeft. Trek je conclusie. Wat zegt jouw hart? Waar wil je voor leven? Van wie ben jij? Door wie ben jij aanvaard? Laat dat je gedrag bepalen. Nou, we zien dus, gemeente, dat Paulus veel vrijheid geeft. Er kunnen ook allerlei verschillen zichtbaar zijn. Dat geeft ook niet. Dat geeft ook niet. Want het koninkrijk van God is geen eten en drinken. Het is geen gedragsniveau. Het koninkrijk van God is gerechtigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. De eenheid die ons moet samenbinden als gemeente van de Laankerk is niet hoe wij denken over eten en drinken en over kleding en bijbelvertaling en duizenden andere dingen. Maar is de eenheid van geloof en toewijding. Daar ligt de eenheid van de gemeente van Rome, daar moet onze eenheid liggen. En als dat er is, gemeente, dan mogen we elkaar vrijheid geven in allerlei dingen. Minacht dan iemand anders niet. Als hij of zij misschien in jouw ogen te bekrompen leeft en te veel regels heeft, minacht die persoon niet. En omgekeerd, als andere mensen vrijer en ruimer en losser leven, veroordeel ze niet. Wie ben ik, gemeente, om een ander waar Christus zijn bloed voor gestort heeft, te minachten? Wie ben ik om een ander waar Christus voor naar het kruis gegaan is, te veroordelen? Wie ben ik om over een ander te oordelen als ik denk dat God mij aanvaard heeft? Mij aanvaard heeft. Wie bent u? Wie ben jij? Als God jou aanvaard heeft. Jou, hè? U. God weet wie je bent. En toch heeft hij je in Christus aanvaard. Durf jij dan andere mensen af te wijzen en te veroordelen en te minachten? Geef elkaar die vrijheid van het koninkrijk van God. Waarin bestaat voor u het koninkrijk van God? Is dat gerechtigheid en vrede en blijdschap? Of is dat een hoofddeksel en een bijbelvertaling en kom je niet verder dan dat? In hoofdstuk 15 vers 7 zegt Paulus daarom: aanvaard elkaar. Aanvaard elkaar. Neem elkaar aan zoals ook Christus ons aangenomen heeft. Dat is de vrijheid. Derde gedachte. Ik ga naar het vierde punt, gemeente. Aanstoot. Ik zal proberen dat niet al te lang te doen. Aanstoot of ergernis. Dat woord betekent ook struikeling. We lezen dat in vers 13. Geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. Vers 21. Waarover hij struikelt. Kinderen, weten jullie wat zo... Hè, dat woord in het Grieks, de taal waarin Paulus eigenlijk geschreven heeft, dat woordje aanstoot, dat was een struikelblok. Je moet je voorstellen, kinderen, dat er iemand aan het lopen is of misschien wel aan het rennen is. En stel je voor dat jij aan de kant van de weg zit. En je hebt een blok hout bij je. En je ziet iemand aankomen, lopen, rennen. En als die er bijna is, gooi je dat stuk hout voor zijn voeten. Wat gebeurt er dan? Dan valt hij. Dan klapt hij neer. Hij stoot zich eraan. Hij struikelt. Hij valt. Hij kan niet verder lopen. Wat is een aanstoot? Wat is een ergernis? Dat is dat wij een blok hout gooien voor de voeten van iemand die op de weg de zaligheid loopt. Dat iemand die op weg is naar de hemel, en je ziet iemand passeren en jij staat aan de kant, zeg maar, en je gooit een blok hout voor zijn voeten. En hij valt en hij struikelt. Op weg naar de hemel. Ja, begrijpelijk, gemeente, dat Paulus daartegen waarschuwt. Het is trouwens wel belangrijk, gemeente, om verschil te maken. Over welke mensen het gaat. Moeten wij altijd elke ergernis, elke aanstoot voorkomen? Nee, bepaald niet. Want de Heere Jezus zelf wordt genoemd de rots van de ergernis en een steen van de aanstoot. Er zijn mensen die vallen omdat ze zich ergeren aan de Heer Jezus. Paulus heeft het in Romeinen in Galaten 5 over de ergernis van het kruis. En hij zegt, die wil ik niet wegnemen. Er zit iets in de boodschap van het evangelie waar mensen kwaad over worden, waardoor ze vallen. Dat moet dan maar, zegt hij. Maar die ergernis van het kruis, die laten we staan. Jezus genas op de Sabbat, staat er in Johannes 9, een blind geborene. En die fariseeën werden daar zo boos over. Calvijn zegt in zijn verklaring, waarom doet Jezus dat nou precies op de Sabbat? Had hij het een dag eerder of later gedaan, had hij die man ook kunnen genezen en dan waren die fariseeën niet zo boos geweest. Nou zegt hij, Jezus doet dat om die fariseeën bewust te ergeren. Dat kan dus, dat mag zelfs. Als het gaat over mensen die geen geloof hebben, geen toewijding aan de Heer Jezus, geen verlangen hebben om voor zichzelf te leven, moeten wij het die mensen naar de zin maken? Nee. Dat Bijbelse woord ergernis, gemeente, betekent niet dat, nou, dat je nooit op de lange tenen van bepaalde mensen mag staan. Helemaal niet. Sommige mensen ergeren zich. Laat dat maar gebeuren. Maar hier gaat het over mensen die gelovig zijn, die door God zijn aanvaard, die het verlangen hebben om voor de Heer Jezus te leven. En dan, zegt Paulus, mogen wij die mensen geen aanstoot geven. Die mensen moeten wij niet willen laten vallen. Moeten wij dan altijd ons aanpassen aan iedereen in de gemeente? Ja, ook niet. Dat gaat ook niet natuurlijk. Begin van het hoofdstuk is duidelijk, gemeente. Sommige mensen doen dingen wel, anderen doen ze niet. We weten dat van elkaar. We accepteren dat van elkaar. En dat is het goed. Zo mag het zijn. En we weten dat er verschillende keuzes worden gemaakt. Geen enkel probleem. We hoeven ons niet aan te passen. We geven ook geen ergernis. Maar wat dan wel, gemeente? Wat wil Paulus hier zeggen? Stel je voor dat ik iemand ga dwingen. Om dingen te doen die tegen zijn innerlijke overtuiging en tegen zijn geloof en zijn toewijding ingaan. In die situatie, iemand zegt, ik wil geen wijn drinken. Ik zeg, hier, drinken joh, mag best, moet je doen. En die persoon aarzelt en twijfelt en je doet het toch. Ja, dan is hij veroordeeld. Dan zondigt hij. Want hij doet het niet meer uit die toewijding en motivatie aan de Heer Jezus. Dat is een aanstoot. Dat is dus niet bij elk meningsverschil aan de orde, hè, gemeente. Echt niet. Maar het gaat over mensen waar we inbreuk maken op hun overtuiging en hun motivatie. We dwingen ze om iets wel of niet te doen en daardoor gaan die mensen twijfelen aan de vraag of zij wel door God zijn aanvaard. Dan gaan die mensen twijfelen aan hun motivatie, zakken ze geestelijk in. Ja, maar dat moeten we niet hebben. Dat is geen middelmatige zaak meer. Dat is van levensbelang. Als we dat zouden doen, dan zouden we het werk van God afbreken en iemand te gronden richten waar Christus voor gestorven is. Nee, dan moeten wij ons aanpassen. In zo'n geval zeg je, ik wil jou eerder motiveren dan afremmen in jouw toewijding aan Christus. Ik pas mij aan. We gaan afronden, gemeente. Ik denk dat het uiteindelijk heel eenvoudig is. Ik weet dat ik heel veel heb gezegd in deze preek. Maar ik denk dat het uiteindelijk heel eenvoudig is. Waarin moeten wij elkaar helpen? Waarin moeten wij elkaar stimuleren? Waarin heb ik de hulp van u, van jou nodig? Is dat, moeten wij elkaar helpen om gedragsregels op te stellen? Dit zijn onze manieren. Moeten wij elkaar aansporen om ons gedrag maar aan te passen aan de grootste gemene deler? Moeten wij er vooral op letten dat de christelijke vrijheid niet te groot en te ruim wordt? Nee, gemeente. Wij moeten elkaar aansporen en wij moeten elkaar helpen om overtuigd te zijn en toegewijd te zijn. Overtuigd te zijn dat God ons heeft aanvaard. Voor ieder die in Christus gelooft, is er geen verdoemenis. Is er gerechtigheid en vrede en blijdschap. Laten we elkaar daarin helpen, aansporen. Want niemand van ons heeft zo'n volkomen geloof dat je daar nooit aan twijfelt. Help anderen in hun overtuiging. Maak andere mensen duidelijk dat zij niet aanvaard worden omdat ze zo netjes leven hebben. Maar als zij in Christus geloven en op hem vertrouwen. En wij moeten andere mensen helpen om gemotiveerd te zijn. Om niet voor zichzelf te leven, maar voor Christus. Daar hebben we elkaar ook zo nodig. We hebben zo snel de neiging om toch weer voor onszelf te leven en onze keuzes te maken in wat ik leuk en fijn vind. We hebben elkaar nodig, gemeente, echt waar. Soms zie je mensen afdwalen. Hoe komt dat? Omdat ze niet meer voor Christus leven. Laten we elkaar aansporen en helpen om dat te doen waar we Christus voor kunnen danken. Wat zou dat mooi zijn? Wat zou dat goed zijn? Als vers 7 en vers 8 ook voor ons geldt. Niemand van ons, ik vind dat woordje niemand zo'n prachtig woord. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf. Niemand sterft voor zichzelf. Want als we leven, leven wij voor de Heere. En als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. Amen.